SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden. En uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen. Mijn naam is Paulien Roesink. Het is zaterdag 13 juli 2024. Welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Leuk dat u een deel van uw weekend met ons besteedt. Het wordt weer een fijn uurtje radio met onder meer een nieuw boekreview van Astrid van Schoonakker. Zij bespreekt het boek Het Huis in de Wolken. U hoort een gesprek met sportjournalist Jaap de Groot. We belden hem kort nadat Nederland werd uitgeschakeld op het EK voetbal in Duitsland. En we hebben ook een taalkolom van Frans Hertogs over de uitdrukking geef acht. Dat, het willekeurige weekoverzicht en een aflevering van Leer Nederlands. Allemaal hier, met muziek ook natuurlijk. Maar nu eerst de achtergronden bij het nieuws. Het is midden in de winter en op veel plekken in het hele land blijven de temperaturen nog steeds dalen. En dus wordt er gewaarschuwd voor de potentiële gevaren van het gebruik van verwarmingen na een reeks woningbranden en gevallen van koolmonoxidevergiftigingen.
Dit is SBS Dutch.
Heeft u het gevoel dat het deze winter tot zover kouder is geweest dan normaal? Nou, dan heeft u het bij het juiste eind. Grote delen van het land hebben het namelijk te maken met een koudere winter dan gemiddeld. En dus is het heel belangrijk om het huis warm te houden. Maar daarvoor wordt er wel gewaarschuwd.
House fires are more common in winter when we see these external factors such as portable heating and they can present significant risk if you use them inappropriately, particularly in a bedroom where you might have them close to other flammable materials such as being close to a bed or clothes.
Aldus Joshua Fisher, hij is adjunct commissaris voor gemeenschapsveiligheid bij Fire Rescue Victoria. Hij zegt dat er veel stappen zijn die Australiërs kunnen nemen om deze winter veilig te blijven. Om te beginnen met het testen van rookmelders.
When you sleep, you're unlikely to wake in the event of a fire just from smoke. And so we're asking people this winter to make sure that they have a working smoke alarm fitted in their bedroom that is interconnected throughout the house, in all bedrooms, all living areas and all hallways to ensure that you've got the most earliest detection to a fire in the event that one should start.
Fisher benadrukt ook het belang van een brandtrapplan.
Make sure you've got a home fire safety plan that is well practiced, it's documented. You and your family and other occupants in your home know what to do in the event that a fire starts.
Brandweer en reddingsdiensten dringen er bij Australiërs ook op aan om hun verwarmingstoestellen te testen voordat ze deze gebruiken. Controleer bijvoorbeeld of de snoeren niet beschadigd zijn. Daarbij is het ook goed om te weten dat verwarmingstoestellen altijd rechtstreeks op een stopcontact moeten worden aangesloten. Laat ze niet onbeheerd achter en vergeet ze zeker ook niet uit te schakelen wanneer ze niet gebruikt worden. Ook is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er binnen een straal van een meter van de verwarmingsbron geen meubels of andere voorwerpen staan. Koolmonoxidevergiftiging is een ander groot risico. U hoort Dr. Suzanne Gilby. Zij is van de School of Population Health aan de Curtin University in West-Australië.
Carbon monoxide is een byproduct of combustion. So when people are trying to heat their houses and using wood heaters and gas heaters and charcoal heaters and, you know, all sorts of heating devices, that's what's introducing carbon monoxide into indoor air.
Ja, misschien weet u het al wel, maar koolmonoxide is kleur, smaak en geurloos, waardoor het moeilijk is om het te detecteren. Experts dringen er daarom bij mensen op aan om goed op de symptomen te letten.
Exposure to carbon monoxide can be quite insidious in that it sort of reflects a lot of other types of conditions. So people who are being affected by exposure to carbon monoxide can experience symptoms such as dizziness, nausea, sore throat, face flushing, lightheadedness, which sort of imitates or mimics a number of other types of conditions such as, you know, particularly in winter when people are suffering the effects of, say, colds or flu, or, you know, they'll just put it down to maybe I'm picking something up, and so they won't necessarily associate it with carbon monoxide exposure and potentially a poisoning situation.
Deskundigen waarschuwen dat apparaten zoals houtskool en andere barbecues en buitenverwarmers een extreem risico vormen bij gebruik binnenshuis. Ze adviseren mensen hun gaskachels in huis regelmatig een onderhoudsbeurt te geven. Dat betekent tenminste om de 2 jaar. En ze niet 's nachts aan te laten staan. Ook zouden mensen moeten overwegen om voor de zekerheid een koolmonoxidemelder te installeren. Dit was een verhaal van Abby O'Brien voor SBS Nieuws. In het Nederlands vertaald door SBS Dutch.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Iets heel anders dan. Onderzoekers proberen de manieren waarop we walviskarkassen op zee afvoeren op een ecologische, duurzame manier te heroverwegen. Nieuwe bevindingen hebben een methode blootgelegd die de beste locatie en tijd kan bepalen om de walviskadavers naar zee te slepen. Gestrande walvissen en karkassen die dicht bij de kust drijven kunnen een logistieke uitdaging worden voor autoriteiten. En dat is iets wat volgens wetenschapper Dr. Vanessa Pirotta moet worden aangepakt.
Often the general public don't think about what to do with whales once they pass. And in reality, a whale stranding or a beaching is a logistical challenge post the actual event. So trying to deal with the body, there's a variety of different methods that can be used. And towing out to sea is one, or burial on land away from the beach is another thing.
Er wordt geprobeerd om de manier waarop karkassen worden teruggebracht naar diepere wateren te verbeteren na een reeks walvisstrandingen aan de oostkust van Australië. Dr. Pirotta zegt dat het belangrijk is omdat de kadavers nog lang na hun dood een belangrijke rol kunnen spelen.
Whales serve a huge ecosystem role by providing a large amount of nutrients to marine life at higher levels and then lower trophic levels, or lower levels in the environment, where creatures might not necessarily have access to huge amounts of nutrients. And you can only imagine when an animal the size of a bus dies, they might float for a period of time and then fall to the bottom of the ocean, which is known as a whale fall, feeding creatures down at those lower levels.
Een team van onderzoekers van Griffith University in Queensland ontwikkelt een methode waarmee nauwkeurig kan worden voorspeld waar een walviskarkas terecht zal komen, waardoor het slepen een beter uitvoerbare optie wordt. Onderzoekers kregen de perfecte gelegenheid om hun theorie uit te testen toen ze voor de kust van Queensland een karkas van een bultrug wisten te onderscheppen en die konden voorzien van een tag. Ze observeerden de invloed van de wind en stroming op de manier waarop de overblijfselen zich verplaatsten over 150 kilometer. Een van de onderzoekers is Dr. Olaf Meinecke. Hij zegt dat ze hebben ontdekt dat de wind een grote rol speelde bij de koers van het walviskarkas.
It was interesting to see that what, you know, one might initially think that, oh, you put it into a current that goes south, then it will drift south, but this is not what happened. So, you know, trying to understand where the main wind direction will be over a couple of days is quite important to determine where the best location is.
Dr. Meinecke zegt dat terwijl het team het getagde karkas volgde, er gebruik werd gemaakt van technologie om vermiste schepen op te sporen, om aan de hand van zaken als stroming en getijden nauwkeurig te voorspellen welk pad het lichaam van de walvis zal volgen.
Like even with that software package, it's now possible to make some prediction of whether it goes towards the shore or it will go offshore. But I mean, one of the good results from this study was also to show, look, in the first couple of days, it's the wind that will be the main driver. So if you know what the main wind direction will be for the first 3 to 4 days of release, then it will give a very good idea of whether it comes closer to shore or will actually be pushed offshore.
De onderzoekers zijn hoopvol dat ze in de toekomst de autoriteiten kunnen helpen bij het voorspellen wat de beste locatie is om het karkas op zee te lossen, om het risico te verkleinen dat de stoffelijke resten aanspoelen.
But I guess it's a good start, and it was good to see that a software designed for something completely different can actually apply it to this. And if it's a readily available tool, then it's also a lot easier for authorities to just say, look, you know, here's this tool. Can you do this simulation? Please let us know, is it feasible to tow this whale offshore, and where should we do it?
Het onderzoek naar de bewegingen van walviskadavers en de omstandigheden in de oceaan blijft lopen om de nauwkeurigheid van de technologie te verbeteren. Dit verhaal werd gemaakt door Phoebe Days en Kira Heen voor SBS Nieuws en in het Nederlands geproduceerd door SBS Dutch. Tot groot verdriet van alle Oranje-fans werd Nederland donderdagochtend uitgeschakeld op het Europees kampioenschap voetbal. In Dortmund maakte eigenlijk iedereen zich al op voor de verlenging, maar in de laatste minuut scoorde Engeland dan toch nog de winnende goal. Oranje verloor daardoor met 1-2. Na afloop belden we met sportjournalist Jaap de Groot, die toen net de persconferentie van bondscoach Ronald Koeman had bijgewoond.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Jaap, het begon zo mooi met 100.000 Nederlandse fans in Oranje in Dortmund, maar goh, wat een einde.
Ja, dat was even een bittere pil, zeg. Ja, wat moet je er eigenlijk op zeggen? Dat is... Het was een fantastisch mooi doelpunt van Ollie Watkins. En dan zie je Steven de Vrij, die haalt zijn benen uit elkaar. En die bal gaat er precies door zijn benen. En waardoor de keeper kansloos is. Die ziet die bal en die gaat naar de verste hoek. Was een prachtige goal. Maar het was een domper op de vreesvreugde. Want ook het Oranje Legioen heeft gewoon de harten van de inwoners van Dortmund veroverd. Het was overweldigend. Het was vanochtend om 7:00 bij Zevenaar. Stond er al een enorme file, waarna de Duitse douane besloot om de weg wat vrij te geven, waardoor er minder paspoortcontrole was om te voorkomen dat er echt tientallen kilometers aan file zou ontstaan. Vervolgens was rond het middaguur de fanzone in Dortmund helemaal vol. Er moesten er uitgeweken worden naar andere plekken met nog tienduizenden mensen zonder kaartje. Dat is allemaal goed gegaan, dus wat dat betreft niet zo'n lof voor het Oranje Legioen. Ja, dan krijg je de wedstrijd met een geweldig begin. Dat je denkt, ja, wat is dit? Want laten we gewoon eerlijk zijn, je speelt wel tegen Engeland. Dat weliswaar dit toernooi nog niet echt gepiekt heeft, maar de potentie is er. En je zit gewoon ook met de Nederlands elftal dat het zoekende is. Wat niet op zijn sterkste formatie kan spelen door allerlei blessures. Ja, en dan heb je zo het begin met een geweldig doelpunt van Xavi Simons.
Mooi, hè? Ja.
Ja, en dan gaat het ineens helemaal de andere kant op. Met Engeland domineert en werkelijk fantastisch voetbal laat zien. Dat eigenlijk een wonder is dat het met de rust nog maar 1-1 staat. Met een penalty die ik wel heel makkelijk gegeven werd. Maar oké, het gaf wel de verhouding juist weer. Ja, en dan zie je na rust dat de omzettingen van Koeman goed uitpakken. En dat Nederland gaandeweg de tweede helft gaat domineren. En ja, op het moment dat je denkt van wacht eens even, het muntje kan onze kant opvallen. Ja, komt ineens de domper. Nou ja, we hebben nu een beetje het gevoel wat Turkije ook had na de nederlaag tegen ons.
Mm-hmm. Ja, je noemt die penalty. Op tv ging het erover en je ziet het overal. Al mag je de scheidsrechter natuurlijk niet de schuld geven, want je moet het gewoon dan op een andere manier afmaken. Maar ja, daar wordt toch wel schande over gesproken. Heb jij daar ook vragen over gehoord in de persconferentie?
Jazeker. Kijk, het was natuurlijk een var moment waarna de scheidsrechter moest beoordelen. En Koeman zei letterlijk, het was geen strafschop. Want wat moet een verdediger anders doen dan wat hij doet? Hij probeert het schot te blokkeren. En op het moment dat hij zijn been uitstrekt om het schot te blokkeren, haalt de speler uit en ze komen met de schoenen tegen elkaar aan. Ja, dat is gewoon een normale voetbalactie. En ja, daar wordt dan een penalty voor gegeven. Ja, dat komt heel wrang over. En ik moet zeggen, ik heb het zelf ook uit heel Europa, daar krijg ik ook reacties. En dat zijn toch echt ook wel objectieve mensen die me berichten dat het absoluut geen penalty was. En zeker niet voor in de halve finale. Maar goed, daarna werd in de tweede helft ook een buitenspelgoal van Engeland afgekeurd. Wat ik ook begrepen heb, een teennagel buitenspel was.
Ja, dat gevoel dus kennen wij als Nederland. Teennagel buitenspel.
Ja. Ja, maar goed, het is een toernooi. Dus je weet het. Sometimes you win, sometimes you lose. Ook met beslissingen. Ik hoorde trouwens wel van Gareth Southgate, de Engelse bondscoach. Die zei dat hij moest Harry Kane wisselen voor Ollie Watkins. omdat Kane te veel last had van de blessure die hij had opgelopen met die botsing met Dumfries, waar die penalty uitgegeven werd.
Dat vind ik toch een opmerkelijke opmerking, want Kane die ligt daar te rollenbollen en te schreeuwen. Ze krijgen een penalty, hij staat en hij kan hem keihard met het zere been intrappen.
Ja, maar volgens Southgate heeft hij daarna wel last gehad, waardoor hij gedwongen werd om te passeren, om hem te wisselen voor Ollie Watkins. Dus het kwam twee keer slecht uit, want de overtreding op Kane zorgde voor de penalty. En de wissel van Kane zorgde dat de matchwinner in het veld kwam, want die Ollie Watkins maakte daarna gewoon de winnende goal.
Dus, wat een info.
Ja.
We hadden natuurlijk dat bij ons, dus aan onze kant, Memphis eraf moest.
Ja, nou, die was niet fit blijkbaar. En ze hebben eigenlijk niet gevraagd wat er met hem aan de hand was. Maar ik moet eerlijk zeggen, tot op het moment van de wissel was hij gewoon niet in de wedstrijd. Op geen enkele wijze. En ja, die gaat toch nog een probleem krijgen om een goede club. Tenminste, op basis van wat hij tijdens het EK had laten zien. Hij is transfervrij. Maar ik ben benieuwd welke club hier in gaat stappen. Ja, misschien PSV. Wat dat betreft heeft hij qua PR het niet echt goed gedaan om bij een internationale topclub te komen. Maar misschien is het wel goed genoeg voor PSV. Dus uiteindelijk, we zullen dat ook afwachten. Misschien komt hij wel terug naar Nederland. We gaan het zien.
Ja, wat zei Koeman na aflopen in de persconferentie? Ik snap dat natuurlijk moeilijk is, hè? Want je bent enorm teleurgesteld. Maar...
Ja, nee, dat was het ook. Hij was echt zwaar aangeslagen. Maar zei ook meteen dat hij heel erg trots was op de groep, hè, die toch aangetast was door afwezigheid van sommige sleutelspelers, van wie Frenkie de Jong natuurlijk het belangrijkste. Maar dat ze toch elke wedstrijd weer tot de bodem waren gegaan. Elke wedstrijd weer hadden geprobeerd om zelfs bijna op de knieën lagen, toch weer op te staan. Hij gaf aan dat hij heel erg trots is op deze groep. En dat ook gezien de leeftijdsopbouw, dat in deze groep heel veel perspectief zit. Waarbij ik eigenlijk gaf hij daarmee ook het signaal af dat hij wel doorgaat als bondscoach. En dat hij het WK in Amerika 2026 ook erbij pakt. En dan moet ik ook eerlijk zeggen, ik vind ook persoonlijk dat Koeman echt het maximale uit deze groep heeft gehaald. Het was niet makkelijk. En vooral het middenveld, het was oogde zo verschrikkelijk kwetsbaar. En ook in de rust tegen Engeland heeft hij toch weer wat wissels toegepast, waardoor de kwetsbaarheid die de eerste helft echt helemaal bloot kwam te liggen, toch weer werd gekanaliseerd. Waardoor Nederland eigenlijk toch weer partij kon bieden aan een team wat in eerste instantie, zeker de laatste half uur van de eerste helft, een maatje te groot leek. Dus ik vind ook dat de bondscoach echt een puike prestatie heeft geleverd. En niet echt een topteam, toch aan topprestatie heeft geleid. En dat is heel bijzonder.
Ja, geen herhaling dus van de WK-finale van 2010, Spanje-Nederland. Maar door het Spanje-Engeland, dat wordt appeltje-eitje voor de Spanjaarden, denk ik toch?
Ja, Paulien, ik moet wel zeggen, de Engelsen worden wel steeds beter. Alleen, wat je ook tegen Nederland zag, en dat zag je eerder al tegen Zwitserland, na een uur is het net of de pijp leeg is bij ze. Dan kunnen ze het niveau wat ze daarvoor hadden, want dat zag je ook tegen de Zwitsers, daar domineerden ze ook een uur lang. Tegen Nederland helemaal. Zeker belangrijke fase van de eerste helft. En dan toch zie je dat die zwaarte van de Premier League, er zitten spelers op meer dan 60 wedstrijden, terwijl 55 wedstrijden het maximum is. En dan zie je toch dat ze fysiek een veer laat. Maar goed, ik blijf het beeld van de eerste helft voor ogen houden. Toen speelden ze echt heel goed. En op een manier dat ik dacht, nou, als ze deze lijn doortrekken, dan krijgt Spanje nog een hele zware kluif aan ze. Dus en het blijven ook. Er zit ook wel heel veel talent in het elftal, hoor. Je ziet ook met zo'n Ollie Watkins. Ik heb hem de hele seizoen bij Aston Villa gezien. Die komt er gewoon in en die maakt gewoon een wereldgoal. De eerste helft van Phil Foden was gewoon buiten
categorie. Die zat er bijna in, hè?
Dus ik had het niet op gerekend. Maar ik denk toch dat we zondag een hele interessante finale gaan krijgen.
Ja, en zie jij die dan vanuit Berlijn in het stadion? Of ga jij nu terug naar huis, nu Oranje ook naar huis gaat?
Nee, ik ga naar huis, Pauline. Want Nederland is al verder gekomen dan ik verwacht had. En ik moet over 10 dagen moet ik alweer in het vliegtuig stappen naar Parijs. Want ook dat moet ik voor SBS Dutch gaan doen. Hè? De Olympische Spelen in Parijs. Dus ook daar wil ik weer fit voor zijn.
Wat een verschrikkelijk leven, ja.
Dat moet je bij mezelf even bepalen. Misschien dat we even nog maandag even terug kunnen kijken op die finale en het hele toernooi nog even kunnen evalueren.
Laten we dat doen. Dankjewel voor het verslag geven van dit mooie EK. Ik heb gelezen dat heel veel mensen genoten hebben van jouw analyses.
Ja, nou, ik doe het altijd met heel veel plezier. En fijn dat de mensen het fijn gevonden hebben. Dat is voor mij ook altijd prettig om te horen.
Dat was Jaap de Groot vanuit Duitsland. Voor de volledigheid nog even de finale. Dat is dus Spanje tegen Engeland. En die wordt zondagavond Europese tijd gespeeld. Dat wil dus zeggen maandagochtend 5:00 Australian Eastern Standard Time. Nu bij SBS Dutch muziek. A Matter of Facts van The Dizzy Man's Band. Wat gebeurde er de afgelopen week zoal in Nederland? Dat hoort u nu in ons willekeurige weekoverzicht. En dat hebben we kunnen samenstellen met dank aan de NOS en Omroep West. Het op orde hebben van defensiemateriaal en manschappen is voor veel landen belangrijker dan ooit. Ook moet er natuurlijk veel geoefend worden. Defensie wil daarom meer ruimte om te trainen op bijvoorbeeld laagvliegen. Maar waar in Nederland kan dat nog? In Gelderland bijvoorbeeld wordt er gesproken om op bepaalde open plekken windmolens te bouwen. En ja, helikopters en windmolens, dat is natuurlijk geen goede combinatie. Dus rijst de vraag, wat heb je liever, laagvliegende legerhelis of windmolens? U hoort gedeputeerde voor de provincie Gelderland Peter Drent en twee enthousiaste Gelderse vogelaars.
Dan zal ik op sommige plekken windmolens kiezen en op een aantal plekken laagvliegen. Want militairen niet laten oefenen vind ik niet kunnen voor de missies die we met elkaar uitvoeren, ook in veiligheidsverband met elkaar. Maar niet stappen zetten in de energietransitie vind ik ook volstrekt onverantwoord.
Dinsdag is de nieuwste raket van de ESA, de Europese Ruimtevaartorganisatie, succesvol gelanceerd, de Ariane 6. Ook Nederland heeft aan die raket meegebouwd. U hoort eerst Pieter Cornelissen van Airbus Nederland iets vertellen. En daarna komt Joost Carpe van Netherlands Space Office aan het woord.
En hier zien we dus de hoofdmotorophanging die wij maken. Dus hier zie je ook dat 65 meter raketten hierboven opgestapeld zijn. Dit onderdeel zorgt dus dat de hoofdmotor hier aan kan hangen. En zorgt dus dat we kunnen lanceren.
We hebben nu de Ariane 6 raket klaar. Die gaat gelanceerd worden. En we gaan daarna door met de ontwikkelingen. En dan gaan ook zaken als herbruikbaarheid, misschien een andere motor, gaan onderzocht worden. Dus daar wordt al aan gewerkt.
Maar is deze dan al niet verouderd voordat hij de lucht in gaat?
Nee, hij is juist heel modern. Want ruimtevaartontwikkelingen duren altijd vrij lang. En deze is met de nieuwste technologie die beschikbaar is gemaakt. Dus dit is zeker een moderne raket.
We hebben het zojuist al uitgebreid gehad over de uitschakeling van het Nederlands elftal op het EK voetbal. Maar we hebben de Oranjefans natuurlijk nog niet gehoord. De NOS wachtte ze op na afloop van de wedstrijd in Dortmund en ze peilden de stemming onder de Oranje supporters.
Na Oostenrijk hadden we dit niet verwacht, maar we mogen trots zijn op wat we hebben bereikt. Engeland is een stugge ploeg en we staan er wel. We staan ons mannetje, weinig kansen weggegeven. Maar ja, dit is ook wat het is, hè?
Ja, je verliest hem gewoon heel onnodig. De tweede helft was stabiel. Dan moet je hem eigenlijk gewoon doortrekken en er gewoon een verlenging ervan maken.
Hoe gaan jullie nu naar huis?
Hoe gaan we naar huis?
Met de bus.
Nou, met wat voor gevoel bedoel ik meer?
Met een rot gevoel.
Ja? Kan je uitleggen waarom je je zo rot voelt?
Omdat we hebben verloren en het gewoon heel onterecht was in de laatste minuut.
Vind je het onverdiend dat de Engelsen hebben gewonnen?
Ja, een beetje.
En hoe denkt, ik neem aan mama, hoe denkt mama daarover?
Ik denk dat we terecht verloren hebben. Ja, er zat geen power in. Het leek wel of we niet wilden winnen. Dus ik vind het wel terecht.
Ja. Verdriet ook?
Nou, verdriet niet per se. Maar kijk, we zijn in de halve finale gekomen. Hartstikke trots, maar voor de rest jammer.
Een toren van 28 meter hoog, vanaf waar je uitkijkt over het Binnenhof. Het is de nieuwste attractie van de stad Den Haag. Om in de top te komen moet je 148 treden overwinnen. Maar eenmaal boven is het uitzicht bijzonder.
Geweldig. Echt spectaculair uitzicht. Prachtig om Den Haag vanaf deze hoogte te zien. En dan merk ik ook eigenlijk hoe lang ik al niet op Binnenhof ben geweest, hoe ik het heb gemist, dit uitzicht.
Voor de toeristen is het een fantastische manier om te zien wat er gebeurt met die renovatie van het Binnenhof. Want je hebt een mooi overzicht over sowieso het Binnenhof en alle gebouwen daarin, maar ook op het belangrijke werk wat hier plaatsvindt.
Al dus minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Mona Keizer tegen Omroep West.
VVD-leider en voormalig minister van Justitie Didan Yezelgus wordt sinds 2017 bedreigd. De bedreigingen komen uit verschillende hoeken, zo zei ze in een gesprek met de NOS.
Als minister van Justitie en Veiligheid kwam het heel sterk vanuit de georganiseerde misdaad. Maar dat kan ook vanuit mensen komen die iets vinden van wat je hebt gezegd, van je beleid of van een standpunt die je neemt in de Tweede Kamer. Vorige week, ik ben na de wedstrijd Nederland-Turkije, ben ik een uur bezig geweest met blokken en screenshots maken van bedreigingen die op me afkwamen, omdat ik voor Nederland juich.
De bedreigingen en als gevolg daarvan de zware beveiligingsmaatregelen hebben een grote impact op haar leven.
Je gaat heel erg rekening houden met dingen waarvan je eerst dacht dat je daar nooit over had nagedacht. Dus het heeft een directe impact op mijn vrijheid. Maar dat is de prijs die ik bereid ben te betalen om nooit monddood gemaakt te worden.
Tot zover dit willekeurige weekoverzicht met dank aan de NOS en Omroep West. Als je een groep militairen voorbij ziet lopen, dan hoor je in je hoofd toch vaak wel een bepaalde kreet. Geef 8. Een raar bevel, want wat is 8 precies? Is het een getal, een plaatsnaam of een leenwoord uit het Grieks misschien? Ja, dat is een kolfje naar de hand van taalman Frans Hertogs. Hij neemt ons mee naar de provincies Brabant en Limburg, de middeleeuwen, onze oud-minister-president, het leger, de herfstmaand en nog veel meer.
Geef 8. In mijn militaire diensttijd was geef 8 een bevel dat al je andere acties onmiddellijk moest verdringen. Waar je ook mee bezig was, als het geef 8 klonk, dan sprong je kaarsrecht in de houding, hakken bij elkaar, armen stijf tegen het lichaam, het hoofd en de ogen recht naar voren met de blik op oneindig. Als een gewapende etalagepop. En wie het waarde om te laten zijn, of om niet perfect in de houding te springen, ja, die kon natuurlijk een stevige douw krijgen. En dat was geen flinke duw, zoals je misschien zou denken, maar wel een flinke straf. Ja, dan moest je maar op tijd 8 geven. Ordnung muss sein. Nou, dat woord 8 in de betekenis van aandacht, dat blijkt ook al in de tweede helft van het woord aandacht te zitten. Maar dat is nou net weer niet juist. Aandacht is niet afgeleid van het woord 8, maar van de verleden tijd van het werkwoord denken. Denken, dacht, gedacht. Aandacht komt dus oorspronkelijk van denken, aandenken. Maar 8 kan ook een vorm zijn van het werkwoord achten. En dat werkwoord kennen wij nog opperbest. Het werkwoord achten betekent acht geven op, menen, achting voelen. Aha, achting hoort er dus ook al bij. En 8 kun je ook slaan. Denk maar aan de uitdrukking 8 slaan op iets. Wij kunnen voor iemand achting hebben. Zelfs hoogachting hoort tot de mogelijkheden. En het WNT wordt zelfs een beetje lyrisch bij de omschrijving van wat achting betekent in deftig Nederlands. Thans geldt achting slechts in één opvatting, beantwoordende aan die van achten. Het betekent namelijk het op hoge prijs stellen, het hoog schatten van een persoon, gegrond op de zedelijke waarde of de verdiensten die men hem toekent. De gunstige mening die men omtrent iemand koestert, tegelijk met het gevoel door dat gunstige oordeel verwekt en de daaruit voortvloeiende wijze van bejegenen. Nou ja, dat je het maar weet, hè. En we zijn er nog niet, hoor. Het woord 8 staat ook in de rij van Nederlandse plaatsnamen. Ja, misschien ken je het Brabantse dorp 8, dat tegenwoordig is opgeslokt door Eindhoven. Onder voorwaarde van de slogan, sla 8 op 8. Maar ja, daar komt die plaatsnaam natuurlijk niet vandaan. Het middeleeuwse woord 8 betekende een bos waarvan het gebruik was voorbehouden aan de heer en dat geen deel uitmaakte van de gemeenschappelijke gronden. Nou, en dat 8, dat komen wij ook tegen in het Brabantse achtmaal bij Sundert en met umlaut bij het dorp Echt. Waar? in Limburg. Echt waar. En de plaatsnaam Acht zit ook in de achternaam van oud-premier Dries van Acht. Gespeld met een G. Hè? Een derde van die naam was dus fout gespeld. Acht met een G. Achteloos hoor. En uiteindelijk komen we natuurlijk ook toe aan het getal 8. Een piepklein torentje van twee heuse nullen. En dat woord, dat zullen wij vast en zeker verreweg het meest gebruiken en tegenkomen. En heus niet alleen bij het eerste tiental, hè. Het komt ook voor in het tiental 80 en verder in alle getallen waar maar een 8 in voorkomt. Dat zijn er echt miljarden. Ja, wat ik dan stiekem weer jammer vind, is dat 8 geen vergrotende of overtreffende trap kent. Zoals in 8, achter en achterst. Nee, en het zou toch leuk zijn als je kon zeggen, Henkie is 8, Josje is achter en Hansje is achterst. Enfin, tenslotte belanden we bij het woord 8. En dat leenwoord hebben we overgenomen van het Latijnse en Griekse woord octo. En de maand oktober betekent in het Latijn achtste. En die achtste maand is bij ons de tiende. Nou, foute boel. En octo kom je ook tegen in de naam van octopus, de achtpoter, en aan het octaaf op de piano. Maar wat zou het nou toch mooi geweest zijn, hè, als ik in der tijd tegen die brullende kapitein had kunnen zeggen, die 8, die wil ik u wel geven hoor, maar legt u dan eens duidelijk uit welke 8 u dan precies wilt ontvangen als u mij beveelt, geef 8. Nou, ik dank u wel.
We blijven nog even bij de Nederlandse taal, want het is tijd voor Leer Nederlands. Elke zaterdag hebben we natuurlijk een nieuwe aflevering, maar helaas is Joyce ziek en konden we niet een nieuwe opnemen. Dus Joyce, als je luistert, van harte beterschap. We herhalen vandaag een les over een van de moeilijkste onderwerpen in het Nederlands, lidwoorden. Want ja, wanneer gebruik je nou de, het of een?
Hoi, ik ben Joyce van Dutch with Joyce. Hi, I am Joyce, and today we have another Dutch mini lesson. And this mini lesson is quite exciting because this is a question that I get a lot. How to say the in Dutch? So the is something that we use in front of a noun, like let's say de klas, de dog, the window, etc. So everything that is a thing that you can put the in front of or a is considered a noun. However, in Dutch, we have two ways of saying the. De and het. De and het. And the question that I get is, how do I know when to say de and when to say het? Well, if you look at the grammar, people will see that de is considered masculine and feminine, and het is considered neutral. It doesn't work quite the way that we see it in, let's say, Spanish and French, where there's two words as well, and one is masculine and one is feminine. No. This is a bit different. However, if you are in doubt, I would suggest using de. This is the most simple rule to apply. Whenever in doubt, use de, because most words will have de. Unfortunately, there is no simple rule in knowing when to use de or het. That's why I say to my students, use de whenever in doubt and learn the words with het. This is probably the easiest way rather than learning all the words and memorizing whether it's de or het. However, there are a few guidelines, okay? So, de, since it's masculine and feminine, is usually used for people. So, our family members, jobs, like job titles, any other way that we refer to a person. Everything will have de. The one exception is de child, which would be het kind. Het kind, the child. So this is our biggest category. The other one where you always have to use de is plurals. So anything that is more than one thing does have de in plural. So let's use our example, het kind. If there's one child, you say het kind. But if you want to say the children, you want to say de kinderen. De kinderen. It's never ever het kinderen. So het, for that matter, is only used for one thing at the time. So, for example, the book, het boek, but the books would be de boeken. A thing where we use het is for our diminutives. Diminutives is used for when we want to say that things are little or things are cute. In Dutch, you can recognize this by the ending of the word J-E or T-J-E. We see this in the word de girl, het meisje. And you can hear I'm saying het meisje. The boy is de jongen. But if I want to use it as a diminutive, it changes from de jongen naar het jongetje. So in that case, I say het jongetje. However, if I want to use the diminutive as a plural, so let's say the cute little boys or the little boys, I would say de jongetjes. So again, the plural tops anything else. So anything plural will have de no matter what. Then there is een, which is a. So let's say a boy would be een jongen. In conversational Dutch, you will hear Dutchies say een for a. However, you're also allowed to say een jongen. So if you want to be clear or very specific about een jongen, you can say een as well. But een also means one. So usually if I define and say een jongen, I probably mean one boy. If I say een jongen, I would say a boy. So in that case, I don't define. It's just randomly a boy. But een jongen would be one boy. That is my simple explanation of defining de and het. So remember, de is used for most words and people and plural. Het is used only for exceptions and certain words, so it's easier for you to just remember which words will have het. Keep on practicing and I'll catch you next time. Doei!
Alle woorden en zinnen uit deze en alle andere lessen van Joyce zijn terug te vinden op onze website sbs.com.au/Dutch. Ik vind het eigenlijk wel weer hoogste tijd voor een plaatje. Dit is het cocktailtrio met Kangaroo Eiland. Leest u nog vaak een boek? En dan nog eens een boek in het Nederlands? Nou ja, wij bij SBS Dutch willen graag dat die Nederlandse taal ook in Australië levendig blijft. En daarom bespreken we iedere maand met Astrid van Schoonakker een Nederlandstalig boek. Astrid is pabo-docent en zelf auteur en een echte boekenworm, dus die verslindt boeken bij het leven. En ze selecteert elke maand één boek waarvan ze denkt, nou, die zou iedereen moeten lezen. En ze heeft daar dan haar redenen voor natuurlijk. Dit keer bespreken we Het Huis in de Wolken van Dirk van Rooy.
SBS Dutch, deel onze verhalen op Facebook.
Astrid, voor het boek van deze maand gaan we weer de grens over, hè?
Dat klopt. Ja, best wel ver ook de grens over. Want dit boek dat ik vandaag wil bespreken, dat neemt ons mee naar Jemen. En dat is eigenlijk ook wel de reden waarom ik het boek had uitgekozen. Want ik kende deze schrijver van het boek nog niet. Het boek is geschreven door Dirk van Rooy, journalist. En hij heeft dit boek geschreven over Jemen. En het werd ook gepresenteerd, het boek, door de uitgever als, en dat staat ook als ondertitel. De titel van het boek is namelijk Het Huis in de Wolken en het staat als ondertitel bij Een Liefde in Jemen. Nou ja, de uitgever in de media, die presenteert dat ook over een verhaal over een vergeten oorlog. En ik denk dat dat ook echt wel zo is. In de media is natuurlijk alle aandacht voor de oorlog in Oekraïne en ook uiteraard nu het conflict in Israël. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ook wel eens had gehoord, hè, dat er in Jemen ook van alles aan de hand was. Dus ook oorlog en hongersnood. Maar doordat het zo weinig onder de aandacht is, wist ik ook niet precies eigenlijk wat er nou allemaal speelde in dat land. En nadat ik dit boek had gelezen, heb ik daar een heel goed beeld van gekregen. En daarom wil ik het graag ook vandaag bespreken. Omdat het denk ik ook wel goed is dat mensen zich ook beseffen wat daar gebeurt. Dat dat ook best wel veel gevolgen heeft ook voor de rest van de oorlog. Want geopolitiek gezien ligt dat best wel in een brandhaard. Dus vandaar dat ik het boek voor vandaag heb uitgekozen. Maar waar ik zelf een beetje bang voor was, dacht ik, ja, misschien is dat wel een heel saai boek, zou je kunnen zeggen, over al de geschiedenis en over wie nou met wie vecht en waarom. Maar dat is het zeker niet. En dat heeft toch wel te maken met dat de schrijver, deze Dirk Wanrooy, zichzelf opvoert in het boek.
Ja, want hij is zelf in Jemen geboren, hè?
Klopt, ja. Kijk, de naam die klinkt natuurlijk oer-Hollands. Dus dat zegt niet als je dat boek pakt, denk je nou, dat is iemand die daar vandaan komt. Maar daar is hij zeker wel geboren. En dat komt omdat zijn ouders, Nederlandse ouders, daar naartoe zijn gegaan. En dat was in 1983, kreeg zijn vader daar een betaalde baan. En nou ja, daar wil ik even een stukje over voorlezen wat in 1983 de ouders eigenlijk aantroffen in dat land, hoe ze daar naartoe gingen uit ideële overwegingen. Okay. Mysterieus was het land dat mijn ouders aantroffen allerminst. Noord-Jemen was in de tweede helft van de jaren 70 op politiek vlak een van de vele Arabische dictaturen in wording. Het land maakte sinds enige tijd ogenschijnlijk eenzelfde ontwikkeling door als veel andere Arabische landen en leek een maar al te bekende weg te zijn ingeslagen. Het antieke koninkrijk waar mijn ouders door waren gegrepen was 14 jaar eerder om zeep geholpen. Op het moment dat zij in Jemen arriveerden, in het najaar van 1976, lag het land niet voor het eerst, en zoals we inmiddels weten ook zeker niet voor het laatst, met zichzelf overhoop. Maar eerst en vooral bestond het land Jemen, zoals we dat nu kennen, voor het grootste deel van de 19e en 20e eeuw helemaal niet als politieke eenheid. Pas vanaf de eenwording van Noord- en Zuid-Jemen in 1990 kan er gesproken worden van één Jemen. De huidige Republiek Jemen, voor zover die nog bestaat, behoort daarmee tot de jongste landen in de regio. Dit zijn landen die pas politiek levensvatbaar werden na de ineenstorting van de Sovjet-Unie. In de jaren 70 van de 20e eeuw, toen mijn ouders op jemenitisch toneel verschenen, waren er dus twee Jemens. Eén in het noorden, Noord-Jemen, en één in het zuiden, Zuid-Jemen. Nou, dat is eigenlijk in het kort, in een nutshell, twee eeuwen geschiedenis. En dat is heel fijn, hè, dat hij dat eventjes neerzet. En dan begint hij dus over het levensverhaal van zijn ouders en dat van zichzelf. En hij wordt dus daar geboren, in dat gezin. Hij heeft ook nog een broertje en een zusje. Maar door de spanningen besluit die vader het gezin wel net over de grens in Pakistan te verplaatsen, zodat hij nog wel makkelijk naar zijn werk kan in Jemen, maar dat het wel iets veiliger is voor dat jonge gezin. Maar dat is wel bijzonder, want op jonge leeftijd verhuizen ze toch alweer terug naar Twente, maar het zaadje is wel geplant voor de liefde van het land. Dus het land zal hem ook in de rest van zijn leven niet meer loslaten. En waarom die liefde ontwikkeld heeft, wil ik nog een kort fragment even voorlezen. En dan neemt hij ons mee naar het prachtige Jemen. Ook de ommuurde tuin met het vaalgroene gazon, de beigekleurige Lada terreinwagen op de oprijlaan en de uit Djibouti afkomstig kindermeisje Naima, dat haar intrek had genomen in het portiershuisje achter in de tuin, staan erbij. Ik herinner me verder een ondiep, rotsachtig bergriviertje waar we soms kwamen om te vissen. En de kinderen uit het nabijgelegen dorpje die ons daarbij eindeloos zaten aan te gapen. Ook zie ik de hand van de vader nog voor me, waarmee hij op een avond hagelstenen zo groot als golfballen vasthield die hij even daarvoor in de tuin was gaan rapen. Een volgend slecht belicht beeld in mijn hoofd is die van de draaikameel. Een kameel met oogkleppen op die in een piepklein donker kamertje in een oude stad van Sanaa eindeloos rondjes liep. Vastgebonden aan een molensteen waar tussen sesamzaadjes tot olie werden gepest. Een bezoek aan de draaikameel was vaste prik wanneer we met het gezin de stad inringen. En een heldere herinnering heb ik aan Dal Ar-Hajar, letterlijk het huis op de rots. Een van de immense paleizen van de imams dat begin 20e eeuw als een soort nationaal pronkstuk bovenop een rots werd gebouwd. Midden in een vallei vlak buiten de hoofdstad. Dit sprookjesachtige paleis dat vanaf de grond vrijwel ontoegankelijk lijkt en dat majestueus uitkijkt over de omgeving, werd door de kinderen het huis in de wolken genoemd. En gedurende onze jeugd eindeloos nagebouwd met Duplo of Lego. Nou, daar hebben we dus ook gelijk de titel van het boek te pakken. Daar is eigenlijk de liefde en de fascinatie voor het land ontstaan. Maar de kleine Dirk verhuist met zijn ouders terug naar Twente. Gaat daar gewoon naar school. Gaat dan ook studeren. Eerst is dat nog Nederlands en geschiedenis. Maar nou ja, vanwege dat hij daar geboren is, gaat hij ook nog Arabische studies studeren. En in het kader van die studie kan hij dan stage gaan lopen of studeren in Cairo. Dan is hij eigenlijk weer een beetje terug in die regio. En nou ja, dat heeft misschien zo moeten zijn, maar daar ontmoet hij Sarah. En Sarah is half Jemenitisch en half Schots. En ze raken verliefd op elkaar. Sarah die heeft in Schotland de filmacademie gedaan. En nou ja, daar trekt het verhaal eigenlijk zijn levensverhaal. Dus dan laat hij dat van zijn jeugd en zijn ouders achter zich. En dan vertelt hij... Door eigenlijk de familie van Sarah te volgen, krijg je dan weer een goed beeld, want die wonen dan nog in Jemen, wat er eigenlijk allemaal speelt in dat land. Want nou ja, Dirk en Sarah die wonen eerst samen in Cairo, maar besluiten dan op een gegeven moment toch naar Berlijn te verhuizen. Dat kunnen zij makkelijk doen, hè, want ze hebben allebei een westers paspoort. Want Sarah die begint daar dan voor jongen. Mensen in Jemen online, en ze gaat ook een keer heen en weer, begint ze een soort filmacademie. Want ze wil eigenlijk dat die jonge mensen ook mini-rapportages leren maken, zodat ook dat de wereld in kan via internet. Zodat ook weer meer mensen van de situatie wat er allemaal aan de hand is in Jemen eigenlijk gebeurt. En nou, dat gaat eigenlijk best goed. En in Berlijn zelf helpen ze ook heel veel mensen die gevlucht zijn uit Jemen, maar ook uit andere landen. En dat vind ik ook heel mooi eigenlijk aan dit boek, omdat daar raken ze bevriend mee. Dus je hoort dan ook weer die vluchtverhalen van die mensen die uit Jemen of uit die regio zijn gekomen. En dat, ja, die vluchtverhalen zijn natuurlijk afschuwelijk. En daar krijg je ook wel weer een goed beeld van. En daarnaast is het zo dat zij proberen de vader, want die gaat niet zo goed met zijn gezondheid, die wordt ook ouder, de vader van Sarah ook naar Nederland te krijgen. Want zij zijn intussen weer verhuisd van Berlijn naar Amsterdam. Maar goed, of dat lukt, dat ga ik natuurlijk niet verklappen, want dat is ook deels de spanning in het boek. En ja, dat laat dan ook weer zien het verschil tussen hoe makkelijk Dirk en Sarah eigenlijk, omdat ze Europese paspoorten hebben, hoe ze zich over de wereld kunnen begeven. Maar ja, dat zo'n vader, ja, dat kan niet zomaar. De mensen in Jemen kunnen natuurlijk niet zomaar op het vliegtuig stappen en denken, nou, ik ga naar Berlijn of ik ga naar Amsterdam. Nou ja, en dat maakt dat het indringend is, een indringend boek, omdat daar veel verhalen van mensen in spelen waar het allemaal niet makkelijk gaat in het leven. En tegelijkertijd op de achtergrond krijg je ook de informatie hoe dat conflict in elkaar zit. En nou ja, dan zie je dus eigenlijk ook, want wat ik eigenlijk recent wel nog in het NOS-journaal voorbij zag komen, hè, dat waren de Houthis die dan schepen aanvielen. En nou ja, in dit boek wordt het ook heel duidelijk welke rol Saoedi-Arabië, maar ook de Verenigde Staten in dit conflict spelen. En dat dat eigenlijk ook allemaal weer neerkomt op olie en geld en macht.
Zoals altijd.
Ja, en dat is eigenlijk, als je dat als die achtergrond ook meekrijgt, tegelijkertijd met die verhalen van die mensen die daardoor echt, nou ja, in een positie in hun leven komen die je niemand toewenst, dan denk je van wow, weet je, dit is echt allemaal heel heftig. En het is goed dat hij dit op deze manier, denk ik, beschrijft. Dus vandaar dat ik dit een hele dikke aanrader vind. Het is mooi omschreven, het is geen saai boek, maar je leert er ook nog wat van.
Alle boekentips van Astrid staan op onze website sbs.com.au/Dutch. Het is echt al een hele digitale boekenkast vol, zeg maar, dus de keuze is reuze. Neem snel een kijkje. Tot zover deze SBS Dutch uitzending voor vandaag. De aflevering en al onze andere verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/Dutch of via de SBS Audio app die gratis te downloaden is in de Apple Store of Google Play. We sluiten het Nederlandstalige uur op SBS Radio af met muziek, nieuwe muziek. Een bijzondere samenwerking van Tino Martin en Anouk. De zangeres heeft het eigenlijk niet zo op zingen in het Nederlands, maar oh, wat klinkt het prachtig. Ik ben blij dat ze het blijft doen. Dit is Voor Je Het Weet. Fijn weekend. Dag.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.